Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 12 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 12, de eerste vijf versen.
Thank you.
daarvan het tiende hoofdstuk tot en met hoofdstuk 11, vers 9. Maar vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, land uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. En 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing beginnende bij Genesis 10. En dit nu zijn de geboorten van Noach, zonen Sem, Gam en Jafet. En er werden zonen geboren na de vloed. En de zonen van Jafet zijn Gomer, Magog, Madai en Javan, Tubal en Mesech en Tiras. En de zonen van Gomer zijn Askenas en Rifat en Togarma. En de zonen van Javan zijn Elisa, Tarsis, Gittim en Dodanim. En van deze zijn verdeelde eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. En Gams zonen zijn Kus en Mizarim en Put en Kanaan. En de zonen van Kus zijn Zeba en Havila en Sapta en Raema en Saptecha. En de zonen van Raema zijn Scheba en Dedan. En Kus gewonnen Nimrod. En deze begon geweldig te zijn op aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren. En daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren. En het beginsel zijns rijks was Babel en Erech in Akkad en Kalne in het land Siniar. En uit ditzelfde land is Asser uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh en Rehoboth, Ir en Kallach. En Resen tussen Nineveh en tussen Kallach, dat is die grote stad. En Mizarim gewoon Ludim en Anamim en Lehabim en Naftukim en Patrusim en Kasluchim, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en Kaftorim. En Kana gewoon Sidon en zijn eerstgeborene en Het. En de Jebusiet en de Amoriet en de Girgasiet en de Heviet en de Arkiet en de Siniet. En de Arvadiet en de Semariet en de Hamatiet. En daarna zijn de huisgezinnen der Canaanieten verspreid. En de landpalen der Canaanieten was van Sidon, waar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe, waar gij gaat naar Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim tot Lasa toe. En dit zijn Gams zonen naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken. En voort zijn Sem zonen geboren en daar is ook de vader van alle zonen van Heber, broeder van Jafet, de grootste. En Sem zonen waren Elam en Aser en Arfaxad en Lut en Aram. En Aram zonen waren Us en Hul en Geter en Mas. En Arfat, Sat, gewoon Sela, Sela, gewoon Heber. En Heber werden twee zonen geboren. De ene naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeder naam was Joktan. En Joktan gewoon Almodad en Selef en Hazar Mavet en Jera. En Hadoram en Uzal en Dikla en Obal en Abimael en Scheba. En Ofer en Avila en Jobab, deze alle waren zonen van Joktan. En een woning was van Mescha af, waar gij gaat, naar Sefar, het gebergte van het oosten. En dit zijn Sem's zonen naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. En dit zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorte, in hun volken. En van deze zijn de volken op aarde verdeeld naar de vloed. En de ganse aarde was van eenlei spraken, eenlei woorden. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land van Siniar, en zij woonden al daar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: kom aan, laat ons tegel strijken en wel doorbranden. En de tegel was hun voor steen en de lijm was hun voor leem. En zij zeiden: kom aan, laat ons voor onze stad bouwen en een toren wel het opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. En toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide: zie, zij zijn eenerlei volken, hebben alle eenerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken, maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naaste niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde, en zij hielden op de stad te bouwen. En daarom noemde men haar Babel, want al daar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de zere aangezicht nog eens gemeenschappelijk gebed. Heere, wat een toren zijn er niet gebouwd na de vloed. En het begon met de toren van Babel. En in onze dagen is die wederop gebouwd. Wat nu heet de Verenigde Naties. Many nations, one tongue. Oh, dezelfde goddeloosheid, maar nog veel erger. De opstand tegen God, de Allerhoogste, is in onze dagen wereldwijd. En de kerken holden me mee. De politiek holden me mee. En alles is ermee verenigd. Behalve uw ware volk, want die zondert gij af. En niet in sectarische zin, maar in de vereniging met haar hoofd, met Christus. Want hij is onze sterke toren, een toevlucht, in benauwde tijden, maar ook elke dag. O, dat we daarvan verzekerd mochten zijn. Want anders doen we valse handreikingen als wij nog zijn in onze Adamsnatuur. Dan kunnen we ons wel christelijk voordoen en heel vroom, maar gij ziet het hart aan. Gij weegt de harten, gij proeft de nieren. Als we daar nog wonen in geestelijke zin in het land Siniar, want daar worden steden gebouwd. Kaan is er al mee begonnen om een stad te bouwen. Maar dat hebben onze aartsvaders niet gedaan. Onze patriarchen hebben gewoond in tenten. O, gij mocht ons dat patriarchale leven, dat aartsvaderlijke leven geven in Christus. Opdat we ons niet zouden verbeelden dat we hier koninkrijken kunnen bouwen. Hoewel de wereld in landen is verdeeld, grenzen zijn er gemaakt, maar het is al zo niet geweest. Gij trekt grenzen waar wij ze opheffen, waar de mensen opheft. En gij heft grenzen op waar de mensen maakt, want gij opent en niemand sluit, gij sluit en niemand opent. Heer, mochten wij daarvan in ons persoonlijk leven daar verzekerd van zijn en de geloofservaring ervan hebben. Want gij zegt in uw woord: die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, Die zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. O Gij, geef tergelijk het kenmerk, het waarachtige kenmerk van het ware geloof bij. De doop met de Heilige Geest. De doop in de dood van Jezus Christus, uw lieve Zoon. O, wat gaan er toch een biblicistische stemmen op in onze dagen. Gij hebt het alles voorzegd. Maar de mens verstaat niet de dingen die des Geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Het zijn allemaal optelsommen en aftreksommen die de mens maakt en waarmee hij zijn leven vult. Het is alles ijdelheid, zegt de wijze Salomo. Maar meer dan Salomo is hier, want hij is ons gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en volkomen verlossing. Als we dat wonder van vrije genade mogen kennen, dan negeren we nooit meer dat oude leven, want dat is afgesneden. Dat is vergoed verleden tijd. Hoewel we dan geen hoogbekeerde mensen worden, maar een arm en ellendig volk dat op uw naam betrouwt. Op die sterke toren, het welk de Heere is. Lieve Heere, Gij mocht ons de bediening des Geestes niet onthouden om te verkondigen wat hier en wat in onze dagen gebeurt. Want het is een repeterende breuk. En het blijkt dat de vloed de zonde niet heeft uitgedelgd. De zondvloed. Dat kan alleen het bloed van de Heer Jezus Christus. Die reinigt ons van alle zonde. Heere, dat we dan daarin daarvan verzekerd mochten zijn. Want als we nog onbekeerd zijn, is het een wonder dat we nog aan deze zijde van het graf zijn. Want dan is het nog genadetijd. Maar als wij die genade mogen kennen, dan verlangen wij om altijd bij u te zijn. Daar waar de Heere werkelijk is, hoewel Gij ook met uw geest alomtegenwoordig zijt, maar niet alle mensen delen erin. Uw volk mag erin delen, want Gij hebt ze deelgenoot gemaakt van het rijk van Koning Jezus. En zijn rijk is niet van deze wereld, heb ik zelf gezegd. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar het is binnen uw lieden. Heren, mochten we dan in die voetstappen gaan van het Lam. Het Lamme Gods dat de zonde der wereld wegdraagt in een zee van eeuwige vergetelheid. O, dat we dat mochten kennen bij ondervinding, niet bij aanname van het Bijbelblad. Want ach, wat is de mens toch bedriegelijk. Gij hebt mijn ziel gered in dodelijks tijdsgewricht, zegt de psalmist. O, mochten we het alle deelachtig zijn, dat geen leed het uit ons geheugen zou kunnen wissen. Zegen uw woord, een zegende bediening, gedenk land en volk, overheid en onderdanen. Hoewel de overheden zich aan de duivel hebben verkocht en hun eigen burgers terroriseren, we hebben niks anders verdiend dan dat. Want wij hebben u het hoogst misdaan. We zijn van de heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Maar Gij hebt ook uw profeten en apostelen mond gegeven om tegen de machten, de boze machten en de overheden te strijden. Door uw woord en geest. Door het zwaard van het woord. Alles te neerslaan wat Christus niet is. Al die hoge torens aan stukken slaan. Uw woord doet het, de genade doet het. Christus doet het door zijn lieve geest. Kom over en help ons. Ja, kom haastig weder op de wolken des hemels. Opdat we dan u zouden zien en nooit meer afzien. Heere, sterk ons ook ditmaal, gelijk Simson bad Ramat Lehi. Geef ons nog een Ramat Lehi, om Jezus willen. Geliefde, wij hebben het 10e hoofdstuk u voorgelezen, opdat gij enigszins wat er aan vooraf gegaan is aan die torenbouw van Babel. Want na de zondvloed zijn de zonden niet uitgewist van land en volk. Dat komt al heel duidelijk openbaar. De zonen Noach, zonen Sem, Gam en Jafet hebben zich vermenigvuldigd. En hun werden zonen geboren na de vloed. Kijk, dat is ook alweer een bewijs. Er staat hier, ze hebben zonen geboren na de vloed. Er staat niet bij, ze hebben dochters geboren na de vloed. Dat is ook waar. Maar kijk, dat is wel een grote slag voor het biblicisme in onze dagen. voor dat dopers, dat doperdom wat ook in onze dagen weer de kop opsteekt. Dan beweren ze te zeggen, even by the way, dat de kinderdoop niet wordt genoemd in de Bijbel. Nou, hier worden de dochters niet genoemd. En als er geen dochters zijn, dan kunnen er geen zonen geboren worden. Dus wat wil je daarmee dan? De geslachten worden dikwijls genoemd in de mannelijke lijn. Gaat het maar na. En daar moeten we nooit van afwijken, want Gods woord spreekt de taal die we van nature niet verstaan. Dat is ook zo, hè, wat hier Mozes zegt in hun geslachten, in hun taal. Maar hij sprak in profetische zin, omdat hij ook bij God vandaan wel wist wat er gebeuren zou. En dat wordt dan in het 10e hoofdstuk genoemd. Dit zijn Gamsonen naar hun huisgezinnen, naar hun spraken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat in Genesis 10 al een spraakverwarring was. Nee. We hebben u dat opgelezen. Nimrod, een geweldige jager, een afstammeling van Gam. En hij is er ook mee involved geweest om die stad Babel te bouwen. 4 steden heeft hij gebouwd. Kain nagedaan. Kain begon ook een stad te bouwen. Hij heeft Babel gebouwd, Erech, Akkad en Kalne in het land Siniar. Als hij dat geestelijk mag verstaan, het land Siniar, dat is een vallei der zonde. Laat ik het zomaar eens uitdrukken. Dat is een vallei der zonde, Siniar. En Gods volk wordt eruit verlost, want de Heer heeft, je kunt het lezen, de zonen van Sem. Abraham is uit het geslacht van Sem voortgekomen. Maar dat betekent niet dat Sem, het geslacht van Sem, laat ik het zo zeggen, zich gehouden heeft aan Gods woord en Gods geboden. Nee, want Abraham leefde ook de afgoden achterna in het land. Aram's zonen waren Us en het ook woonde in het land Us. En dat is in Mesopotamië. En daar heeft God Abraham uitgeroepen. Maar dat 10e hoofdstuk verduidelijkt heel veel de geslachten van Noach uit Sem, Ham en Jafet. En de ganse aarde was van allerlei spraak. En er was geen spraakverwarring, iedereen sprak dezelfde taal. En als we de verklarers mogen geloven, dan was dat de Hebreeuwse taal. Ik geloof zelfs de Aramese taal, maar daar hoef je niet over te twisten, want er was allerlei spraak en allerlei woorden. En het geschiedde als zij tegen het oosten togen. Dus van de plaats waar zij getogen waren, dat was waar de ark op de berg Ararat rustte. Toen hebben ze zich verspreid en togen naar het oosten, dat zij een laagte vonden, een vallei in het land Siniar, waar Babel gelegen was. En zij woonden al daar. En zij zeiden en ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tegel strijken. Dus laat ons tegel strijken, dat geschiedde ook in het Egypteland door de Joden die in dienst bereid waren onder de Egyptenaren. Tegelstrijken, dat betekent dat zij klei uitstaken en daarvan tegelstreken. En staat hier ook duidelijk, wel doorbranden, die gingen in de oven om stenen daarvan te bakken. En de tegel was voor hun steen en de lijm, er waren vele lijmputten in die vallei. En we lezen ook dat de koning van Sodom en de koning van Gomorra, toen ze achtervolgd werden door de koning van Kedorlaomer, vielen in die lijmputten. En als hij in zo'n lijmput viel, dan was hij ten dode bezegeld. Nou, van die lijm, dat was rijkelijk voorhanden. En de verklaarders zeggen ervan, nou gebruiken we specie, als metselarij tussen de stenen, tussen de voegen. Maar die lijm, dat was van dat soort, het werd harder als ijzer. Dat is bekend. En dat verhalen de historisch schrijvers dat de muren van Babel hiervan gemetseld waren en zo hard geworden als ijzer. En ze zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij. Nou, dit is weer een repeterende breuk. Adam is gevallen in de hoogte, dat kun je duidelijk zien. Mens, de main sin, dat is als God willen zijn. En dat komt hier duidelijk naar voren. En ze zeiden, kom aan, laat ons onze stad bouwen. Want de opdracht was, vermenigvuldig u en bebouw de aarde, bewoon de aarde. Mensen mogen krachtig de scheppingsorde Gods niet op één plaats blijven wonen. En daarom geloof ik ook, als een land vol is, dan moet je emigreren. Ja, emigreren, dat was toen nog niet ter sprake, want hè, er waren toen nog geen landsgrenzen. En ook geen douaniers. Hè, er waren wel tribes, om het zo maar eens te zeggen, die hadden hun eigen grenzen bepaald. En nou is heel de wereld verdeeld, er is bijna geen vierkante meter grond of het is geregistreerd. Maar de scheppingsopdracht blijft om ons te vermenigvuldigen en om de aarde te bebouwen, te bewaren en te bewonen. En dat geschiet nou net niet door die groene agenda 2030, want dat is de opposite van de scheppingsorde. Dat moet ik gelijk zeggen, want de Verenigde Naties, dat is de tweede torenbouw van Babel, daar komen we straks op. Is deze eerste torenbouw van Babel. Laat ons een stad bouwen en een toren, welks opperste, dus welk top in de hemel zij, ja, dat waren ze echt van plan, om als God te willen zijn. Want er staat duidelijk, en laat ons een naam voor ons maken. Dus de mensen, die wilden wat zijn, na de zondvloed. Nogmaals, de zonde is niet uitgeroeid geworden door die grote zondvloed. Want het kwaad zat nog steeds in de mens. En met name, niet alleen van de afstammelingen van Gam, maar ook van Sem en Jafet. Dat staat duidelijk geschreven. En de Heer heeft Abraham eruit gerukt. Maar die torenbouw van Babel, dat was pure hoogmoed. En de mensheid had toen alweer, net na de zondvloed, we weten de tijd niet die daartussen ligt tussen de torenbouw van Babel en de zondvloed, maar dat is niet lang geweest. Want we lezen dan van Genesis 9, dat het einde van de vloed daar is. En Noach leefde na de vloed 350 jaar, dus het zal geweest zijn ongeveer 500 jaar na de vloed. Die torenbouw van Babel. En ze zeiden, kom aan, laat ons een stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel. Mens wil altijd zichtbaar koninkrijk. En het geloof is juist de opposite, want het geloof is juist de dingen die men niet ziet. De dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dat heeft onmiddellijk met het ware geloof te maken. Laat ons een naam maken, opdat wij misschien over de ganse aarde niet verstrooid worden. Deze mensen leefden niet uit de belofte Gods, de mensheid moet ik zeggen. Want de Heer had gezegd dat de aarde nooit meer verwoest zou worden door een watervloed. En het is niet om het even dat ze een toren wilden bouwen, want de toenmalige mensheid was zo ongelovig geworden dat zij God niet meer vertrouwden op zijn woord en een toren wilden bouwen. Dat was ook de reden dat ze niet meer verstrooid zouden worden. Vergaan betekent dat. Want ze wilden met die toren een tweede zondvloed overleven. Dus dat was een megatoren, zoals er nu op aarde niet meer bestaat. Want daar konden miljoenen mensen in. En zodanig was die torenbouw van Babel, dat is voor onze inbeelding, is dat ongelooflijk wat de mensheid toen overhoop heeft gehaald. Een mens is tot alles toe in staat om een schot te zijn. Want ik heb al gezegd, dat was de hoofdzonde in het paradijs. Om een schot te willen zijn. En we zien het in onze dagen. Wordt dezelfde zonde weer bedreven. Om een toren te bouwen welks opperst in de hemel zij. Laat ons een naam maken. Het getal zijns naams. Wat is het getal zijns naams? Dat is de naam van het beest. 666 is zijn getal. En het beest is zijn naam. De antichrist. En hier zien we al die antichristelijke processen in vervulling gaan. En dan is het nog maar Genesis 11. Opdat wij misschien niet over de ganse aarde verstrooid worden. Over de ganse aarde verstrooid worden, want de mensheid tijdens de zondvloed was over de ganse aarde verstrooid. Door die zondvloed. Daar ziet dat hier op. Die vloed, want dat is geen stilstand water geweest. Dat is een vloed geweest. Dat alles verwoest heeft wereldwijd. En ook de mensheid. De lijken zijn over de aarde verstrooid geworden. En dat wilden ze nou voorkomen door die torenbouw. Die welks opperst in de hemel reikte. Om als God te willen zijn. Kijk, hier heb je al het beginsel van de verzekeringen, die in onze dagen natuurlijk ook de kerken beslaan. Zelfs de haan van de toren zijn verzekerd. Maar dat staat allemaal in het kader van de torenbouw van Babel. De torenbouw van Babel, in onze dagen moeten we dat verstaan, in letterlijke zin de Verenigde Naties, United Nations. Many nations, one tongue. Veel landen, veel countries, één taal. Ze zijn het weer na gaan doen. Het Verenigd Europa, dat is hetzelfde beginsel. Ik noem het Euro-Babel-beest, want dat is ook om een naam te maken en om als God te willen zijn. Want je ziet dat ook in die Europese vlag. Many nations, one tongue. En dat is ook wereldwijd, de Verenigde Naties, daar doen de christelijke politiek, dat is niet werkelijk christelijk. De christelijke politiek doet daar volledig in mee. Van der Staaij is volledig involved in dat VN-gebeuren. En ze maken daar ook gebruik van. Ze laten zich er ook door gezeggen. Dus dat betekent dat ook de kerken zich laten gezeggen door die tweede torenbouw van Babel. En ik heb hier ooit eens een brochure uitgegeven van DSW Roos. Ja, het nou geen gemeente meer, maar dat ging over de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden. En die brochure, ja, als je nou op de smalle weg des levens mag vorderen, dat is meer terug uitgaan, meer naar de diepte, want de mensen willen een toren bouwen, maar de Heer zegt tot zijn volk, steek af naar de diepte. Dat is nou het hele verschil, hè? Die spraakverwarring die toen gegeven is, want de Heer kwam neder om te zien wat de mensen kinderen overhoop haalden. En toen kwam God neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. De Heer zei, zie, ze zijn eenerlei volk en hebben eenerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken, maar nu zou het hun niet afgesneden worden, al wat zij bedacht hebben te maken, want het was allemaal het maken buiten het Koninkrijk van God. Kom aan, laat ons nedervaren. Dus de Heer heeft de zondvloed gegeven tot straf van de goddelozen. En hij geeft hier een spraakverwarring die machtswellust. Die machtswellust. En de Heer zal het in ook onze dagen doen. En hij is het al bezig te doen. Want er is wel zo'n nameloze spraakverwarring met heel dat verenigd Koninkrijk, Verenigde Naties, Verenigd Europa, Verenigde Staten van Amerika. Het is overal verenigd, maar er is nog nooit zo'n grote chaos geweest in de wereld als nu. Het is allemaal spraakverwarring, want het ene bericht zegt dat, het andere bericht zegt dat. En je ziet door de bomen het bos niet meer. Ho, ho, wij hebben Gods woord. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Je moet je eigen houden aan Gods woord. Vest op prinsen geen betrouwen waar geen nimmer heil bij vindt. Want daar kom je bedrogen mee uit. Maar dan moet je eerst met je eigen bedrogen uitgekomen zijn. En in die weg van prachtige bekering. Want de Heer gaat ook in het leven van zijn kinderen. Het is ook persoonlijk die torens afbreken. Oh ja. En dan versta je, dan kom je een dag, dan versta je het niet meer. Je hebt altijd Gods woord gelezen, maar je verstaat het niet. Je hebt het nooit verstaan, maar dan kom je erachter dat je het niet verstaat. Omdat de nood in je hart oprijst, de Heilige Geest komt dan in je leven qua werking om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan gaan al die torens eraan. Dan heb je natuurlijk op die heb je vertrouwd en op dat heb je vertrouwd. En daar heb je vertrouwen ingesteld. En dan kom je erachter dat dat allemaal porseleinen huizen zijn. En dan gaat de Heer verwoesten. Dus persoonlijk wordt hij in het leven van de waarachtige bekering, in het leven van Gods volk, worden die torens dan afgebroken. Je bestaan wordt afgebroken, want je wordt aan je afkomst herinnerd. En dat is niet een herinnering wat in je brein blijft hangen. Nou, dan krijg je die last op je hart gebonden dat wij tegen God gezondigd hebben. Dan kun je niet verder meer bouwen. Dan kun je niet meer verder bouwen aan je levenstoren. Hè? Want kijk, dat moet nou eerst persoonlijk plaatsvinden. Die spraakverwarring, dat ze elkaar niet meer verstonden. Dus de een zei tegen de ander, breng eens een wagen met van die kleiblokken. En hij kwam met lijm aandragen. Want ze verstonden elkaar niet meer. Dus toen hielden zij op een stad te bouwen. En zij verstrooiden zich over de aarde, want de Heer die wilde ook dat de aarde bewoond zou worden, bebouwd zou worden, onderhouden zou worden, beplant zou worden. Dat was de scheppingsopdracht, laat ik het zo maar eens zeggen. Nou moet je niet denken dat die spraakverwarring, dat is vanwege de hoogmoed der mensheid. En wij staan er al aan schuldig hoor, want we zijn van die torenbouwers. Ieder mens van nature. We willen in de hoogte bouwen. En ik heb u al gezegd, de Heer leert in de geestelijke zin om af te dalen naar de diepte. Graaf dieper, gij mensenkind, werd het tot Ezechiël gezegd, en gij zult meer gruwelen vinden. En dat is ook persoonlijk hoor. Dan moet je eerst een blik naar binnen krijgen. En dan zal je van afgrijzen wat daar huist. En het wordt ook gezegd in de parabel, in de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Die wijze bouwer, die was nog aan het graven. Terwijl die dwaze bouwer zijn huis al onder de pan had. Dus kijk, daar kan je het ook aan ontdekken. Het wordt allemaal in Gods woord geopenbaard. De mens wil in de hoogte bouwen. De mens wil een zichtbare godsdienst. Dat zie je ook in de huidige zending. De dominees die daar leiding aan geven, met aanhalingstekens, die willen een zichtbare godsdienst. Die willen foto's maken om het allemaal in die zendingskrantjes te publiceren en zien wat daar gebeurt. Maar het koninkrijk van Christus is onzichtbaar voor het natuurlijke oog. Het is ook strijdig met het geloof. Ik hoorde die allemaal nog zeggen, wij hadden alles voor elkaar in Nigeria. Er worden scholen gebouwd, er worden kerkjes gebouwd. Maar die Zuid-Koreaanse zendelingen hadden alleen maar de Bijbel. En daaruit preekten ze onder een boom tot die nomaden, tot die inlandse volken. En daar gaf de Heer een zegen onder van bekering. En bij ons gebeurde er niks. Maar ze hebben die woorden hebben ze niet ter harte genomen, want al die kerkelijke zending bestaat uit zichtbare godsdienst. Allemaal zichtbaar. Ja, het kan ermee gepaard gaan als je bijvoorbeeld een weeshuis mag runnen, maar dat is toch niet het uiteindelijke doel om daar maar in de humanistische zin bezig te zijn. Hè? Want dat bestaat ook allemaal uit torens, hoor. Dat humanisme in onze dagen. En je hebt het gezien van met de ontwikkelingshulp, wat er allemaal van terecht is gekomen. De armoede is nog nooit zo groot geweest wereldwijd. Zelfs in de westerse landen, de poverty, ten spijt van die ontwikkelingszorg. Die ontwikkelingshulp, dat zijn allemaal politieke bedragen worden erover gemaakt, in politieke zin. En waar een land in revolutie is, en waar het de kant op gaat van de nieuwe wereldorde, dat wordt geldelijk gesteund. Je ziet het in Oekraïne. Oekraïne is natuurlijk een slagveld tussen het Westen en Rusland. Rusland wordt het laatste bolwerk genoemd door de elite. De dominees zijn er totaal niet van op de hoogte. Maar Rusland wil niet mee met de nieuwe wereldorde. Die wil niet mee met die tweede torenbouw van Babel. Ja, nou zeg ik te veel, want ook Rusland zit in die vijf landen die een veto kunnen uitspreken als er iets beslist wordt. En er zijn vijf landen in die interne raad van de Verenigde Naties. En daar doet Rusland ook aan mee, maar kijk, Poetin was ook een wereldordemannetje gekozen om president van Rusland te zijn, maar hij is afgevallen, zeg maar, in hun ogen. Hij ziet dat werelddestruction teweeg brengt. En Poetin is een strateeg op allerlei gebied. Maar ja, het is ook een Oosters-orthodoxe man, het is niet een ware gelovige, maar dat was in het begin van Nebukadnezar ook niet zo. En Nebukadnezar werd toch door God gebruikt om zijn oordelen uit te voeren. En in dat licht moet je dat ook zien. De Heere die gebruikt Poetin om het Westen een fatale les te leren. Ja, daar ben ik van overtuigd. En Zelensky geeft al toe dat de oorlog zo goed als verloren is. En het Westen blijft maar wapens erin pompen. En ze kunnen er geen eens mee omgaan. Maar laat dat allemaal staan. Al die torenbouw, we moeten het toespitsen op de kerken van vandaag. Die hebben ook al die torens, hebben ze eraan meegedaan. De Verenigde Naties heeft nou een decreet uitgevaardigd dat ze gaan strijden tegen het fake nieuws. He, die zogenaamde complottheorieën, want dat wordt in onze dagen, dat is natuurlijk wereldwijd bekend, want de mensen zijn natuurlijk ook niet helemaal gek. Wel, een deel daarvan is in horizontale zin wakker geworden, wat natuurlijk de elite van plan zijn te doen. En de waarheidsfeiten worden nou zelfs in het RD fake news genoemd, complottheorieën. Nou, als je nou weet, ik heb van de horror praktijken van de Verenigde Naties het een en ander gepubliceerd. En dan reizen je haren te bergen. Want ze willen natuurlijk de mensen doen geloven dat de westerse regeringen allemaal zo doorzichtig en eerlijk zijn als glas. En het blijkt, de feiten blijken niet waar te zijn. Kan niet eens meer ontkend worden dat de complottheorie is werkelijkheid geworden. De depopulatie is altijd als complottheorie weggezet. Maar het is al werkelijkheid geworden. En mensen zijn zo wakker geworden dat ze ook dat monument van de Georgia Guidestones hebben laten exploderen. Omdat het natuurlijk, ja, als je nou weet dat ze uit zijn op je dood. Want dat is de werkelijkheid. Dat is een matter of fact. Je kan het niet meer ontkennen dat ze allerlei middelen, nou vaccinaties, met vaccinaties willen ze de mensheid depopuleren. En het voedsel wordt vergiftigd, dat is al jaren en dag aan de gang. En de kerken slapen in het topje van de mast, want zij hebben zich torens gebouwd. Kijk, al die kerken, al die dominees, zelfs DSW Roos leeft in een droomwereld. Want hij zegt wel, ja, er waren natuurlijk in de tijd van de bevrijding, er werden de vele NSB'ers genoemd. En zelfs dominee Kersten werd ervan beschuldigd. Maar dat is gewoon de waarheid, want Kersten had een uitgeverij die de Banier heette en hij liet daar lectuur drukken voor de NSB. Dan ben je echt een landverrader. Dat kan je niet ontkennen, hij is niet voor niks, mocht hij niet meer in de Tweede Kamer terugkeren. Want Kersten had zelf een toren gebouwd en die heette SGP. Daar heb je zo'n toren van gebouwd. Wat is daar nou allemaal uit voortgekomen? Uit die torenbouw, uit die politieke torenbouw. Wat is er nou uit, allemaal uit voortgekomen? Alleen maar ellende, vernieling en bedrog. Meer niet hoor. Meer niet. En God is er niet van gediend, want hij heeft een nameloze spraakverwarring in die kerken geopenbaard. Niemand verstaat elkaar meer. Kijk, many nations, one tongue, zo wordt het ook in de kerken, die worden overgegeven aan die nieuwe wereldorde, die worden overgegeven aan het teken van het beest, want dan gaan ze naadloos mee. En er is geen enkele, ook Roos niet, want kijk, hij kan natuurlijk wel zeggen, ja, we moeten in de, voor God in de schuld komen, en in persoonlijke zin, en dat is allemaal waar, maar ook deze man waarschuwt niet tegen de zonde, de roepende zonde van kerkland en volk. En dan ben je een valse leraar. Hoe vroom je ook gepreekt hebt, want in mijn jonge dagen vonden wij Roos, Veldman, Stelwagen, nou, kostelijke preken. Maar als je verder mag wandelen op de smalle weg des levens, krijg je meer onderscheiden licht. En dan ga je ook de politieke bedoelingen van die dominees onderkennen. En dan ben ik wel achtergekomen, Stelwagen was toezichthouder van het RD. En hij heeft nooit een woord van die duivelse bedoelingen, want dat RD is helemaal verduiveld, gediaboliseerd, heb hij nooit een woord tegengesproken. Dus dan kun je al zien dat God zijn ogen had verblind. En dat zie je ook bij die andere dominees die ik zo net noemde. Ze dansen allemaal mee met de generale opinie. Met de generale opinie. Die Roos die heeft het hart niet dat hij bijvoorbeeld die Nashville-verklaring tegenspreekt. Dat heeft hij het hart in zijn ziel niet. Ook die Veldman niet. Kijk, die mensen die worden gedreven door politieke oogmerken. En als je natuurlijk aan het begin staat van de smalle weg des levens. Ja, je eet wat dat betreft alles. Je eet alles. Ja, hou eens even. Een vreemde zullen ze geen zin volgen. Deze mensen hebben wel gesproken overeenkomstig het woord. Maar ik noem ze chameleons, want ze kunnen zich gedragen naar de omstandigheden die zich voordoen. Als de tijden veranderen, veranderen ze mee. De feiten zijn openbaar. De feiten zijn openbaar. Roos, Stelwagen, Veldman. Nou, dat waren ongeveer de dominees in mijn jeugd. Maar ik heb ze moeten laten varen, laat ik het zomaar eens zeggen. Want een vreemde zullen ze geen zins volgen. Gods ware volk kan niet mee met die politieke doelstellingen, met die politieke oogmerken die deze dominees ook aan de hand houden. Kerkelijke politiek is van God vervloekt. En demopolitiek in maatschappelijke zin is ook van God vervloekt. Want daar komt al die torenbouw vandaan. En je ziet het, al het geld, al het belastinggeld, dat gaat naar het Eurobabelbeest en naar de WEF. Dat is, ik kan niet zeggen nog erger, het is allemaal van datzelfde soort. Het geschiet allemaal in de vlakte van Sinaï. En Gods volk kan daar absoluut niet in leven, in geestelijke zin, in die vlakte. We leven wel in de wereld. Maar ze zijn niet meer van de wereld. Dus je kan niet meer met die praktijken die daar geschieden in de vlakte van Sinaï maar één duimbreed aan meedoen. En deze dominees kunnen het wel. Want als je je mond houdt over de roepende zonde van kerkland en volk, dan ben je niet van God geroepen. Want dat van God geroepen, dat wil wat zeggen hoor. Dat hebben die dominees. En dominee Roos die legt natuurlijk heel zwaar de nadruk op de waarachtige bekering in de vierschaar der conscientie. Maar dan zeg ik, Roos, als jij je mond kan houden over die roepende zonde van kerkland en volk, en je laat in je eigen kerk, jij hebt nou geen gemeente meer, maar hij heeft zich er nooit van vrijgemaakt. En die kerster, die is ook nooit in de schuld gekomen met die praktijken die hij in de Tweede Wereldoorlog heeft gepleegd. Ik geloof absoluut niet dat kerst een roeping van God had om predikant te zijn. Als je nou nagaat, de roeping van de profeten hebben zich die vereenzelvigd met de zonde van kerkland en volk. Nee, ze moesten er tegen getuigen. En daarom werden ze bedreigd. Daarom werden ze belasterd. Daarom werden ze vervolgd. Dat is in onze dagen niet meer zo. Want ze hebben die aanpassing. Die politieke aanpassing. Dat ze net tot aan de grens gaan. En dat kan je ook in dit boekje lezen. Kom net tot aan de grens. Maar het gaat niet verder. Gaat niet verder. Ze nemen niet de plaats aan. Ze kunnen niet in de schoenen staan van de profeten en de apostelen. En dan kan je zeggen, ja, ik ben geen apostel, ik ben geen profeet. Maar een van God geroepen leraar, als die niet tegen de roepende zonde van kerkland en volk getuigt, en het volk maar een beetje opium in de ogen strooit, dan is het niet een van God geroepen leraar. Want die kenmerken staan duidelijk in Gods woord, wat de kenmerken zijn van een geroepen leraar. Dus die roeping, hij legt dan wel grote nadruk op die waarachtige bekering. Maar, nou hebben we het over de roeping. Als die roeping niet deugt, dan deugt de rest ook niet. Dat bestaat niet. Dan deugt de rest ook niet. Je ziet het voor je ogen gebeuren dat ze dansen met de schapen mee, want de kerkelijke business moet intact blijven. En dat zie je ook met die zending, met die Timotheus zending. Pedofiel is nooit onder de tucht gezet. En ze hebben zich een andere God verkoren die de zonde door de vingers ziet en die het bloed van hun handen niet zal eisen. Nou, dan kun je Gods woord wel verbranden. Als je dan zelf je eigen religie invoert. Een stichting kan geen zending bedrijven. Daar heb God mijn ogen voor geopend. Dat moet ambtelijk geschieden. Omdat ook op het zendingsveld de tucht moet plaatsvinden. Moet plaatsvinden. En dat is allemaal weg in onze dagen. Die kerken zijn afgevallen, die hebben zich verenigd met Sodom en Gomorra. En ook deze man, die Weroos, die kostelijke preken gehouden heeft in vroege dagen, die getuigt daar niet tegen. Dan ben je niet van God geroepen. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Want dat ken je natuurlijk in de profetieën van Jesaja, Jeremia. Wat nou werkelijk de kenmerken zijn van de ware prediking. En dat laten ze allemaal achterwege. Ze verkondigen niet de volle raad Gods. Ja, dat is wel een schokkend feit. Hè, dat ook die kerken in het kader staan van die tweede toren van de bouw van Babel. Want ze gaan er allemaal naadloos mee mee. Hoor. Ze gaan er allemaal naadloos mee mee. Als daar niet wordt tegen... Dacht je dat er één dominee bestaat die één woord tegen de Verenigde Naties heeft gezegd? Die bestaan geen eens in onze dagen. En ik denk nog geen eens wereldwijd. Zover, want het is veel erger als dat wij denken, die verstrooiing die de Heere toen gaf over die torenbouwers. En dat die volkeren elkaar niet meer verstonden, dat betekent niet van man tot man. Want de Heere verdeelde hen in bepaalde delen, koloniën. die cirkel van die kolonie, die verstonden elkaar wel. Zoals Nederlanders elkaar verstaan, zoals Engelsen elkaar verstaan, en zoals in Rusland ze elkaar verstaan, zo moet je die spraakverwarring verstaan, dat het niet van man tot man was. De vader die verstond wel zijn kinderen en andersom, en de moeder. Zodanig was die spraakverwarring niet dat niemand elkaar meer verstond. Zodanig was die spraakverwarring niet. Maar de Heere die wilde dat ze zich over de wereld zouden verspreiden. En nochtans is die spraakverwarring voortgekomen. Uit die hoogmoed van de torenbouw van Babel. Er was eenlei spraak. En ja, dat de mensheid van toen dezelfde taal sprak als Adam en Eva in het paradijs. Zou kunnen, we gaan er niet over twisten of het nou Hebreeuws geweest is of Aramees. Dat doet allemaal niet de zaken. Kijk, dat komt op de Pinksterdag, wat natuurlijk de hoogmoed der mensen veroorzaakt heeft in die spraakverwarring. Dat komt op de Pinksterdag, komt dat door het bloed van Christus weer terecht. Toen spraken ze alle naar hun eigen taal. Ze spraken niet één taal, maar de apostelen die spraken bijvoorbeeld tegen de aanwezige partnersmeters in die taal, in hun taal. En ze verstonden het allemaal, de prediking. Er was daar geen spraakverwarring in die zin. Maar het is maar voor een tijdje geweest. Want in onze dagen de chaos ook qua taal. De jeugd die groeit op in een bepaalde taalkader. En die verstaan in horizontale zin nog geen eens wat nou de realiteit van het leven aangaat. Ze verstaan die taal niet meer. Er is een geestesverandering in volle gang in onze dagen. En dat gaat dwars door de kerken. En die geestesverandering, dat wil niet alleen zeggen dat je de taal van Gods woord niet verstaat. Een mens verstaat van nature niet de dingen die des geestes God zijn. Maar die geestesverandering betreft ook het leven. Kijk maar naar die genderneutraliteitontwikkeling. Nou mensen, het gaat dwars door de kerk, het wordt allemaal gereformatoriseerd. Homofilie wordt gereformatoriseerd, want ze hebben daar het Roomse celibaat voor verzonnen. Dat je celibitair homo kan zijn, het is natuurlijk van God vervloekt en de duivel die schaten lacht. En welke dominee hebt die Nashville verklaring, die sodomitische Nashville verklaring eigenlijk niet ondertekend? De dominees die ze niet ondertekend hebben ze ondertekend, want ze getuigen er niet tegen. Ze kunnen het ook niet meer. God heeft alle licht ontnomen. En als hij nou die dominees hoort preken, nou, het slaat helemaal nergens meer op. Ze hebben het nergens over. Ze hebben het echt nergens over. Het zijn allemaal verhaaltjes geworden. Want de zonden hoeven niet meer vergeven te worden. Het is allemaal zie het lam Gods. En al die mooie geloofsuitdrukkingen worden van het Bijbelblad geplukt. Kijk, daarin was die Roos nog wel eerlijk. Dat de vergeving der zonde plaatsvindt in de vierschaar der conscientie. Dat leert Gods woord duidelijk. Er vindt een gericht plaats. Dat geloof kom je niet aanwaaien. Nee. Er gaat iets aan. God vergeeft die zonde tegen een bepaalde achtergrond. De wereld wordt overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Je moet eerst weten dat je zondaar bent voor God. Dat je tegen God gezondigd hebt. En dat je ook die straf heb te aanvaarden. Ten dag als je daarvan eet, zult gij de eeuwige dood sterven, de tijdelijke dood en de geestelijke dood. Nou, daar was die Roos nog wel eerlijk in, maar het moet altijd ook gepaard gaan als hij dan Kersten vrij verklaart dat hij geen NSB'er was. Hij was het wel. In wezen was hij het wel. Kijk, als je zulke dingen glad gestrijkt hebt, want die Roos die gaat ook gewoon mee met de SGP. Dus hij houdt toch bepaalde torens in stand. Dan ben je niet van God geroepen. Hoe kostelijk en klaar je ook de bekering kan uitstallen. Laat ik het eens zo zeggen. Daar is ieder geoefend kind van God toe in staat. Om dat te doen. Daar hoef je geen leraar voor te wezen. Maar dan zal ik je vertellen. Als dat gemist wordt. Dat totaalplaatje. Om het maar eens populair te zeggen. Wat Paulus zegt. Ik heb u niks achterhouden, maar ik heb u verkondigd al de raad Gods. Als dat niet gebeurt, dan kan je het vergeten. Want dan breken er andere tijden aan en die dominees passen zich aan. Vroeger haal je nog echte zendingsdagen met veel volk van God. En het is nou allemaal leggings wat je ziet, zonder hoed. En diezelfde dominees zijn nog aan het preken. Dus daar klopt iets niet. Veldman heeft vroeger gezegd, ik word in mijn preken verhinderd als de zonderschoolmeisjes geen mutsje op hebben. Met dopen. En nou kan het allemaal met broeken gepaard gaan en onbedekte hoofden. Ik geloof daar absoluut niks meer van. Dan geloof ik niet dat je bij God vandaan aan het preken bent. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Die aanpassing en die tolerantie, jegens de leervrijheid, jegens de valse leraars, het wordt allemaal getolereerd en wee je als je er wat van zegt. Maar daarom werden de profeten die daar wel tegen ageerden, naar het leven gestaan. De put ingegooid, met de dood bedreigd, gelasterd. Want de Joden zeiden, ja, Jeremia geeft zich uit als een profeet. Ze maakten zijn roeping belachelijk. En het was al zo in de dagen van Elia en Elisa, kaalkop, ga op. Dat is de kerk van vandaag, hoor. Dat is echt de kerk van vandaag. Daar worden geen geroepen leraars meer gevonden. Ik oordeel niet over harten, want je kunt natuurlijk bekeerd zijn, maar dat betekent natuurlijk niet dat je dan een roeping van God hebt ontvangen om het woord te preken, want dat moet op het scherp van de snede. Dat moet echt op het scherp van de snede. En als het niet op het scherp van de snede gaat, als er niet afgesneden wordt, dan is er ook die vrijheid in Christus, wordt dan vervalst gepreekt. Mensen beelden zich in de vrijheid van Christus te staan, terwijl het niet zo is, terwijl ze niet afgesneden zijn. Je moet afgesneden worden van de eerste Adam. En als dat geschiet, die implanting in Christus, dan verlang je nooit meer terug naar dat oude leven in de zonde. Dat bestaat niet. Dat is onmogelijk. Je wordt geen beter mens, maar je bent een nieuw schepsel in Christus. Je grondverlangen is om altijd bij de Heer te zijn, om hem voor eeuwig groot te maken. Als dat niet zo is, mensen, dan ben je echt niet bekeerd. Dan ben je echt niet bekeerd. Nou, dat betekent niet dat Gods volk niet in de zonde struikelt. We struikelen in velen, dagelijks zelfs. Paulus klaagt erover in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar dat betekent niet dat de zaligheid hem beschietje was. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Zullen we er eens van zingen, gemeente? En wel van dat 6e en 7e vers van Psalm 12. Des Heeren woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnste metaal. Nooit is het schuim van zilver zo geweken schoon in een kroes gelouterd 7 maal. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden. Hoe het ga, o Heer, bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden voor dit verdraaid en wrevelig geslacht. Dat zei Petrus altijd, dat wordt niet meer gepreekt. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat betekent niet dat je je eigen erboven kunt verheffen, maar je hebt er tegen te getuigen. Dat is een genade-automatisme, laat ik het zo maar zeggen. Dat is een heilige vanzelfsheid. Ik heb pas tegen iemand geschreven om de dienst des Heeren te onderhouden, is een heilige vanzelfsheid. Als je daarvan afwijkt, dan ben je als de mannen van Sukkot. 6 en 7 van Psalm 12.
Yeah.
ander, want je bent zelf de ergste. Nou, dat weet ik uit mijn eigen leven. Maar weet je waartoe die predikanten die dat gepreekt hebben en die dat nog preken, het nooit gekomen zijn tot de ere Gods, laat ik het zomaar eens zeggen, want dat leert Gods woord ons duidelijk. Als de bekering niet leidt tot de ere Gods, dat dat de eerste plaats hebt in je leven en de ere Gods wordt in Christus verheerlijkt. En we zien het ook dat die reiniging van het tempelplein door Christus werd uitgevoerd. Daar is nooit niet één referendum naartoe gekomen. Dus dat betekent, en Roos leert dan ook nog leven voor de rechtvaardigmaking. Dat is natuurlijk ook heel onbijbels. En dan kende Maria, de moeder des Heren, verkracht hij. Petrus verkracht hij. Want hij zegt, Petrus zegt, ik ben nog een zondig mens. Dus hij was nog onbekeerd. Dat verbindt hij er dan aan. Ach, mensen. Als je zulke ketterijen gaat leren, dan is wel heel duidelijk dat hij niet van wat geroepen bent. En als je dan de moeder des Heren nog durft te verkrachten en op elke preekstoel beweert van mensen, er was een dag in mijn leven, toen moest ik eraan. Nou, ik heb hem geschreven, dat is toch geen verlies. Je doet net of dat een verlies is. Dus hoogbekeerd geworden. Dus in de hoogmoed gevallen, een toren gebouwd. Dat blijkt dan uit je leven, want je bent te hoogmoedig om te getuigen tegen de roepende zonde van land en volk. En daar haal je geen naam mee natuurlijk. Nergens niet, maatschappelijk niet, kerkelijk niet, want dan word je eruit gegooid. Ze hebben mij gehaat omdat ik van hun werken getuig, zegt Christus, dat hun werken boos zijn. Kijk, dat wordt nou nagelaten. En dat leer je. Jacob die krijgt de gaven, de zalving des geestes. Hij krijgt profetische gaven na Pniel. Dus Roos met zijn vies gaat de conscientie. Hij heeft niet Pniel beleefd. Nou, want dan ga je het opnemen voor de Heere Gods. Luister maar naar Jacob op zijn sterfbed. Ruben, oh, je bent de oudste zoon, jongen. Ik hoop dat je nou je leven nou goed zal inrichten naar Gods geboden. Nou, snel afloop als der wateren. Jacob heeft het uitgebezuind. Want hij stond aan de Ere Gods. De Ere Gods was hem groter dan zijn eigen zaligheid. Daarom zegt hij ook, op uw zaligheid wacht ik, alweer. Dus geef aan die predikanten. Daarom hebben ze leven voor de rechtvaardigmaking geplaatst. Opdat ze dan de rechtvaardigmaking zelf, ja, dat is dan het pniel, maar het is niet waar hoor. Het is echt niet waar. Ze bedriegen zichzelf notabene. Terwijl Maria stond in die vergeving der zonde, als ze dat, die lofzang zingt door de Heilige Geest. En ga je dat dan verkrachten door te zeggen dat Maria de moeder des Heren nog voor de zaak staat? Het is ongelooflijk wat ze er in onze dagen allemaal van breien. En Petrus, als de Heer Jezus zegt, beweert Roos, ga achter mij Satanas. Ja, zie je wel, hij was nog onbekeerd. Nou mensen, daar heb je wel een toren in je leven gebouwd. En dat heet dan dat eigen ik, die eigen ik-toren. Dan ben je nooit, nog nooit aan de wet gestorven. Want dan word je voorgoed vernederd. En dan kom je niet meer uit boven die één wereldling, maar... Als je nou werkelijk aan de wet gestorven bent, dan ga je het opnemen voor de Ere Gods ten koste van jezelf. Dan zeg je, wat heb ik met deze man te maken? Gods eer moet verhoogd worden. En dat is verhoogd geworden door Christus. Want God verheft zijn eer uit het stof. Hij is in het graf gelegd om de Ere Gods te verhogen met zijn opstanding. Ook met zijn totale gehoorzaamheid aan de wet. Met de trappen van zijn vernedering. Christus heeft alleen maar gestaan voor de Ere Gods. Daar was hij voor gekomen. Wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Toen heeft hij zich beschikbaar gesteld uit eeuwige liefde tot de Vader. Dat in de eerste plaats. En om zijn volk zalig te maken. Van mijn zonde, want hij is naar deze wereld gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dus ja, wat die Roos dan benadrukt van dat verloren zijn. Dat kan je nou wel tussen aanhalingstekens plaatsen. Want als de Ere Gods achterwege blijft, dan geloof ik er al niks meer van. Dat bestaat niet. Dan neem je het op voor de Ere Gods als de eer en de leer van Christus in het geding zijn. Maar dat doen ze juist niet. Dus je bent ervoor gewaarschuwd voor die afvallige kerken. Die dominees zijn er allemaal mee meegegaan die al die kostelijke preken hebben gehouden. Daar klopt iets niet. Nee, daar is wezenlijk alles mis. Dat is echt alles mis. Want ze komen er niet mee in de schuld en dat duurt al veel te lang, want dat duurt al decades. Ik geloof daar absoluut niks van. Nou, de profeten hebben niet kunnen zwijgen. Petrus een ogenblik in de zaal van Caïfas, dat was een momentopname. Dat duurde niet decades. Ben je wijzer? Nou, nou, God laat zijn ware geroepen knechten niet in die val. Absoluut niet. Nou, want dan, daar is zijn naam mee gemoeid. Dat dorsten naar water in het leven van Simson, dat was maar een momentopname. Weet je wat Simson bad? Heere, als gij mij nu laat vallen in de hand van die onbesneden Filistijnen, dan verliest gij niet meer. Dat kennen ze in onze dagen niet meer. En toen gaf de Heere een raam het leger. Het moet om zijn eer gaan. Ja. En dan geschiet dat altijd ook na ontvangen genade in het kader van wie je zelf voor God geworden bent. Dan geef je daar geen cent meer voor. Maar kijk, een mens is altijd maar uit om behoud. He, ze wilden een toren bouwen. Komt, laat ons een toren bouwen. Kom aan, zegt de Heere, laat ons, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet horen, niet verstaan. Alzo verstrooide de Heere vandaar over de ganse aarde en zij hielden op een stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel. Weet je wat Babel betekent? Verwarring. Dat is de kerk van vandaag. Verstrooien, dat betekent Babel. De ga is wereldwijd, ook in de kerk, is nog nooit zo groot geweest als nu. En dan proberen ze altijd met die valse oekumenen, want ze proberen dan met krukken door te lopen, met die invalide karretjes door te lopen. Ze doen net of een neusbloed. Maar de verwarring wordt alleen maar groter. God gaat heel die kerken ook verstrooien. Want dat is allemaal, staat allemaal in het kader van die valse oekumenen. En de valse oekumenen is een vijandschap tegen God. Het is niet anders. Het is niet anders. Het is allemaal, komt allemaal voort uit die toren, die kerktorenbouw, om ons God te willen zijn. Het is allemaal hiërarchie geworden, want de ware kinderen Gods, die hebben geen stem in de kerk. Als die een stem laten klinken tegen een valse leer, ze worden gelijk doodgezwegen of zelfs verwijderd. Ik heb die verhalen wel op mijn bord gehad. Dat ze afgehouden werden van het avondmaal omdat ze het opnamen voor de ere Gods. Oh ja. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Dat is allemaal Babel. Gaat uit van haar, mijn volk. Zegt de Heer duidelijk. Uit die Babylonische refelkerken. Want nog zo'n toren, dat is het fd.nl. Men vond de Bijbel niet meer genoeg. Er moest een nieuwsblad komen. En als er nou feitelijk nieuws, dan hoef je dat niet reformatorisch te noemen. Want dat is al een torenbouw op zich. De reformatie, dat is een benaming die de reformatoren niet gegeven hebben aan het werk wat zij deden. Nee, dat is zo geschiedkundig genoemd, de reformatie. Maar Reformatorisch Dagblad, dat is een particulier gestolen naam. Dat moet je goed onderkennen. Alles wat Revo heet, dat is allemaal om de zonde te bedekken. En om de zonde te bagatelliseren, te reformatoriseren. En het wordt niet onderkend, want ik heb u al gezegd, RD en SGP, dat zijn de Baals en de Astaroths binnen het Reformdom. En er is geen ene stem die daar tegen klinkt. Niet één hoor, niet één. Het is allemaal op zijn best gesproken symptoombestrijding. Dat zie je ook met die boeren. Die houden natuurlijk, hoe noem je dat, manifestaties, demonstraties. Maar dat leidt ook tot niks. Want het is geen return to God. Het is geen wederkeer tot God. Dat zou dan die van der Staaij moeten benadrukken. We moeten wederkeren tot God. Nee, hij danst mee met het hele helle spel van die politiek ten verderve. Hij staat zogenaamd voor die boeren. Hij is nou komt het openbaar. Hij is helemaal niet voor de boeren. Je hebt dat gezien. Waar was de SGP tijdens de boerenramp in Kootwijkerbroek? Jaren geleden. Waar is de SGP nu? Dus ik wil bewijzen dat ook heel die Tweede Kamer, die debatten, dat is allemaal sesamstraat, want het brengt niks op. Ook die tegenstemmen die daar klinken, de Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen, ze werken niks uit. En het zal nooit niks uitwerken. In een democratie kan het bestaan dat een premier zijn land voorliegt en verkoopt aan de WEF. Dat is dictatuur. Dat is 100% dictatuur. Heeft niks meer met democratie te maken. Daarom kun je het ook zien waar de democratie toe leidt, tot dictatuur. Democratie, dat bestaat niet. In wezen bestaat het helemaal niet. Want de besluiten zijn al lang gemaakt. Wereldwijd hoor, wereldwijd. Er is geen sprake van een gezonde democratie. Er is helemaal geen sprake van. Want een mens is altijd uit, heel het mensdom is gevallen en wij met hen altijd uit op macht en geld. Dat zie je overal, ook in de kerken. Ook in de kerken. Als dominees afscheid nemen, ik heb het wel gezien, er staat dus een grote melkbus en die zit tot zijn nek toe vol. Dat is van God vervloekt. Dat is van God vervloekt dat hij Paulus nooit durven te doen. Nee, nooit. Kijk, en als ze dan op zich beschouwd, het is nog een rechtzinnig verhaal, maar er ontbreekt zoveel aan als de ere Gods ontbreekt, dan is het gewoon niks waard. Helemaal niks. En wie is daartoe in staat? Wie is tot deze dingen bekwaam? En dat zegt Paulus, dat doet de Heer. Als je geroepen bent, dan geeft hij ook de bekwaamheid. En of de mensen dat belasteren of niet, dat doet niet de zaken. Je preekt voor het aangezicht des Heren. En of het volk dat gelooft of niet gelooft en aanneemt of verwerpt, dat doet niet ter zake. Die prediking moet doorgaan. Jeremia wist dat het volk niet zou luisteren, dat het afgevoerd zou worden naar Babel, naar Assyrië. En hij moest doorgaan met preken. Want de Heer schrijft het allemaal op in zijn boek. En dan worden de oordelen des te zwaarder. Ja? Je moet maar rekenen dat zoals Barig, die was ermee in de benauwdheid in Barentszweden. En hij begeerde liever een nationale bekering. De Heer zegt, gaat niet gebeuren. Hou maar op met wenen. Dus daar neemt God ook geen rekening mee. Hij zegt, wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs het ganse land. Als dat in Gods raad besloten is, je kan bidden wat je wil, dat zal je niet baten. En dan wordt het echt goddeloos. En dan wordt het echt goddeloos bidden. De Heer zegt, bid niet meer voor dit volk. Dat geldt in onze dagen voor dat hele refedom, want dat heb God verworpen. Dat heb de Baal en de Astaroot verkoren. Dat heb torens gebouwd die niet afgebroken worden. Ze dansen mee met het Verenigd Europa. Ze dansen mee, want bij dat gebouw in Straatsburg, dat is een letterlijke nabouw van de Toren van Babel. Een moderne nabouw van de Toren van Babel. Het wordt nooit in die ene preek genoemd. Het wordt nooit niet in één kerkblad genoemd. Al die dominees die hollen er mee. Want als je erover zwijgt, dan stem je erin toe. Dat is heel eenvoudig. Er staat na dat gebouw, bij dat gebouw, dat Europese gebouw, nota bene een ijzeren maquette van het beest met de hoer op het beest. En die SGP'ers die moeten dan langs heen wandelen om in dat gebouw te komen. Nou mensen, de eeuwige verdoemenis gaat dat wel uitmaken. De eeuwige verdoemenis gaat dat wel uitmaken. De dominees hebben het allemaal getolereerd. Ze hebben een kop in het zand gestoken. Want ze willen natuurlijk geen lege kerken. Want als je de waarheid gaat preken, lopen de, als je nou de waarheid naar de volle raad Gods gaat preken in die kerken, lopen ze allemaal leeg. Eén voor één, allemaal leeg. En dat willen ze met alle macht willen ze dat voorkomen. Maar dat is dan je dood. Want als je je leven wil behouden, zou je het verliezen. En als je je leven zal verliezen, dan zou je het behouden. En dat verliezen, ja, dat is echt noodzakelijk. Dat is echt noodzakelijk. Jacob was zijn leven verloren te pnieren. Ja. Hij bestond niet meer. Paulus bestond niet meer. Hij zegt, ik leef toch niet meer ik. Er is geen dominee die het kent. Ik kan je het echt verzekeren hoor. Er is geen dominee die het kent. Want die Roos die mocht een goede preek houden, maar uiteindelijk ging het alleen maar om de christen en niet om de Christus. Dan ga je achteraf ga je dat allemaal onderscheppen. En als je dan de hoofdzaak mist, het opnemen voor de ere Gods. Ja. En dat is altijd, dat is nooit buiten Christus. Hè? Dat is nooit buiten Christus. Want als je het niet opneemt voor de ere Gods, dan preek je eigenlijk het evangelie helemaal niet. Je kan het evangelie niet breken als God niet de volle eer krijgt. En dat is in Christus verheerlijkt. Maar zo wordt het niet meer gepreekt. Want er moet dan hoognodig ook nog een volk zalig worden. Daar zijn ze allemaal op gefocust. En dan met een valse bekering en noem alles maar op. Nee, het gaat God om zijn eer. God moet eerst verheerlijkt worden. En daar heeft Christus natuurlijk alles aan gedaan om dat te bewerken. En daarom is hij ook opgevaren met die bruidschat. Hij voert een hemel op vol eer. De kerker werd zijn buit, o Heer. En het is allemaal weg in onze dagen, want het gaat niet meer om de ere Gods. En je moet nou echt niet denken dat Jacob nou zo recht gewandeld heeft na Pniel. Want dan roept hij nog uit, alle dingen zijn tegen mij. Ja, ja. Want God houdt er geen hooggebekeerde mens op na. Maar een ellendig en een arm volk. Maar die krijgen wel een stem bij God vandaan. Om op te merken en om tegen te getuigen. Dat is helemaal weg. Dat is helemaal weg. Allemaal die verhaaltjes, prediking. Wat werkt dat nou uit? Ja, ik noemde onlangs nog een oudvader die in de schuld gekomen was. Nou, ik heb het nooit meegemaakt. Ik heb het nooit meegemaakt. En er zijn zoveel dingen. Ja, al die Nashville ondertekenaars denken maar niet dat ze ooit in de schuld komen. Want hun naam... Kijk, daar heb ik nou. Kom aan, laat ons voor onze stad bouwen en een toren wel opstinden. En laat ons een naam voor ons maken. Dat is de kerk van vandaag. Ze willen allemaal een naam hebben. Ze willen gezien worden. Maar dat is niet waar de godsdienst. Nou. Als je nou de gang nagaat van de apostel Paulus en al de apostelen. Wat is daar nou... Het einde staat dikwijls heel niet beschreven. Het einde van de profeten staat ook niet beschreven. Waar zijn al die mensen gebleven? Jesaja is wellicht in stukken gezaagd. Staat niet beschreven. En nou willen ze allemaal een naam maken. En mooie teksten op hun grafstenen. Het is niet meer, het is een droomwereld geworden. Het is niet meer de realiteit. Een mens, de dominees, hiërarchie in de kerken. Rome heeft natuurlijk wat willen wezen. En dat wordt ook helemaal onderkend. God heeft Rome verworpen, zijn valse kerk. Maar ook al die revelkerken. Het zijn Babylonische kerken geworden. Met al die valse handreikingen. Kijk, daar heb je nou de instandhouding van die torenbouw. En ook op kerkelijk gebied. Kijk niet alleen naar de Verenigde Naties. Dat is echt een goddeloze ontwikkeling. Die door geen ene kerk is tegengesproken. Want ze noemen, ja, dat is een goede zaak hoor, die Verenigde Naties. En toen van der Staaij holde naar het Eurobabelhof om zijn gelijk te halen over de plaats van de vrouw. Toen haalde die bakzeil. En ze zijn er nooit meer in de schuld gekomen. Die Henk van der Belt zegt, ja dat is recht hoor, dat de SGP recht gaat halen in het Eurobabelhof. En ze zijn er nooit meer in de schuld gekomen. Ze komen nergens meer in de schuld. Ik heb u al bewezen dat in de benier komt het woord schuld nooit voor. Daar is kerst mee begonnen, met die oprichting van die toren, van die Babylonische toren van de SGP. Ik bewijs het u uit Gods woord. Dat gaat de Heere verstrooien, daar blijft niks van over. Het werkt alleen maar ongerechtigheid uit. Machtswellust. Want hij heeft met de democratie willen bestrijden. Dus dat is de zonde met de zonde bestrijden. Het kwaad met het kwaad bestrijden. Dat is van God vervloekt. Je kan alleen het kwaad... veroordelen door de prediking van het woord. Nergens anders doen. Nergens anders doen. Al zou je geen kerk en een preekstoel overhouden, dan heb je te preken naar het woord. Johannes de Doper stond in de woestijn om het woord te prediken. Niks anders. De bekering tot vergeving der zonden. Een mens wil zichzelf beveiligen opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. En toen kwam de Heer. Toen kwam de Heer neder. En dat gebeurt ook in het persoonlijk leven. Ook als je onbekeerd blijft, de Heer komt geregeld neder. Om te bezien met welke stad en met welke toren we bezig zijn. Hebben we Christus tot een sterke toren? Hebben we hem tot een toevlucht in tijden van benauwdheid, in alle tijden? Betrouwen we op de Heer alleen? Zien we Jezus alleen? Zoals de discipelen op de berg Verheerlijking dat niet alleen zagen, maar ook ondervonden. Dat hij de pers alleen ging treden. Want dat is het, dat is het. Om God alleen over te houden. Ook in het leven der genade. De Heere blijft gedurig alles afsnijden wat vlees en wereld is. Gedurig aan de zonde gestorven, aan de wereld gestorven. Ja, ja. Maar dat lichaam der zonde, dat moet de Heere, net als de rozen, doorlopend snoeien. Anders is er geen vruchtbaarheid. Anders is er geen vruchtbaarheid. De Heere duldt niet dat het vlees over de geest heerst. Er is een strijd in het leven der genade tussen geest en vlees. De Heere wil dat de geest de overhand hebt, gedurig de overhand hebt. We hebben de overhand door Jezus Christus verkregen. En dat wil de Heere zo hebben, dat we niet meer lonken naar de wereld... Ja, je staat in deze wereld en eigenlijk moet je ogen sluiten. Want de zonde zit in het hart, niet in de ogen. Het komt door de oogpoort naar binnen, maar die wortel der zonde zit in ons aller hart. En dat geeft aansluiting op het vlees. En de begeerte mondt uit in de daad. De Heer heeft zijn volk niet bewaard voor de aanwezigheid der zonde. Maar hij heeft genade verheerlijkt in ons alle leven als wij Christus toebehoren. Maar dat blijft een strijd op leven of dood. Niet zodanig dat het een misschien wordt. Nee, nee. Maar je moet niet denken dat je van die strijd verlost wordt. Hoewel die strijd niet wettisch is, maar wettig. Ik heb de strijd gestreden, zegt Paulus. Ik heb de strijd des geloofs gestreden. Dat is een wettige strijd. En als dat geen strijd is, dan hou je je mond over allerhande zonden. Dan heb je het er ineens over. Want een mens wil makkelijk leven, ook na ontvangen genade. Maar de Heer heeft zijn volk ervoor over. Hij heeft zijn volk daartoe uitverkoren. Ik heb met een volk uitverkoren dat zal mijn lof vertelt. Daar heb je de ere Gods. Daar heb je de ere Gods. Toegespitst in Christus, dat gaat niet buiten Christus om. Dan moet ook de prediking zijn en je getuigenis dat buiten Jezus Christus God een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dan gaan al die torens eraan. Je moet altijd die torens te dood inpreken. De verdoemenis inpreken. Dat leert mij Gods woord. En dan word je gehaat en gelasterd en gesmaad. En dan de eenzaamheid overgegeven. Wat geven? Luther zegt. Neem goed en bloed ons af. Het maakt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in een erven koninkrijk. Het ziet op de vergelding des loons. Ja, je zegt nou, ik heb zoveel geloof niet. Dat bewijst dat je nog in een toren van Babel verkeert. Al die argumenten bewijzen allemaal dat je nog gelegen bent in het land van Sinia. Want dan zou je uitroepen. Och, dat ik Gods lof is een keertje mocht vertellen. En dan zou je je hart erop gezet hebben. Dat komt openbaar waar je hart gelegen is. Want waar uw hart is, daar, al daar zal u... Schat zijn waar uw schat is, daar, al daar zal uw hart zijn. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde. En zij hielden op een stad te bouwen. Dus die verstrooiing over de ganse aarde. Je moet goed denken, dat was niet meer in zijn gunst. Want dat had al zo moeten zijn na de zondvloed. Dat het geslacht van Noach uit zijn drie zonen zich gewillig naar de schepping zouden hadden verspreid over de ganse aarde. Dus 500 jaar na de zondvloed ontstond die torenbouw. Om als God te willen zijn. Dus daar heb je die repeterende breuk in Adam. Die ook de kerken, dat gaat dwars door de kerken heen. Allemaal torens gebouwd. Nog letterlijk ook. Is dan een kerkgebouw ook al niet in Gods gunst? Nou, je leest bij de patriarchen niet dat ze kerken gingen bouwen. Ze offerden de Heere op het platteland. Bethel, dat was niet een kerkgebouw, maar toch een huis Gods genoemd, omdat de Heere Jacob daar verschenen is geworden. Ja. Kerkgebouw, een gebouw, is op zich niet verkeerd, maar in onze dagen wordt er allemaal afgoderij mee bedreven. De ene heet Peniel, de andere Bethel. Ik ben al die kerken wel langs geweest. Bethel. Daar kan pas van gesproken worden als de Heere, als het werk des Heere is. Als je met Jacob kunt zeggen, dit was een vreselijke plaats. Hier is mij de Heere verschenen van verre tijden en plaatsen. Maar het is allemaal een trend geworden. Het is allemaal een cultuur geworden. Het is allemaal een ideologie geworden. Want de mens moet wat in stand houden om God te dienen. Er komt toch niks van terecht om mensen. Nee, het moet het werk des Heere zijn. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. We zien het maar doorgronden het niet. Een mens, als die niet door Gods geest laag aan de grond gehouden wordt, hij gaat zich verheffen, ook na ontvangen genade. Als David op zijn dak van zijn paleis loopt, dan valt hij van de top van neer en bijna een eeuwige verwoesting neer. Kon niet, dat is de man van Gods hart. Maar om maar eens een voorbeeld te geven, al gaan we ons daarboven verheffen, boven Petrus, boven die verloochenende Petrus. En daarom legt de Heer zijn volk het kruis op. En daarom brengt de Heer zijn volk buiten de legerplaats. Daarom bezorgt de Heer die slaande engel des duivels. Opdat, zegt Paulus, ik me niet zou verheffen door de uitnemendheid der openbaringen. Dan ga je niet boven een wereldling verheffen, je ga je nog ineens boven de paus verheffen. Maar je gaat er wel tegen getuigen. En dat is nou wat er in onze dagen ontbreekt. Ze willen die kerkelijke toren van Babels in stand houden. Maar God breekt ze aan stukken. Want de Heer zegt, wat ik geplant heb, breek ik af. God plant geen toren van Babels, hoor. Dat moet ik gelijk zeggen. Maar dat wordt ervan gemaakt. En de Heer heeft zijn geest uit de kerken genomen. En ze willen het in stand houden, koste wat het kost. Die kerken doen nooit geen afstand van de SGP en van de CU. En nou gaat de Heer het verwoesten. Nou gaat hij planteren met zijn oordelen en gaat het allemaal plat branden. Anders is God geen God. Dat heeft hij gedaan in de ganse geschiedenis van het volk Israël in het Oude Testament. Stad en tempel zijn plat gebrand, tot tweemaal toe. En dacht je dat de Heer dan die reformatorische afgodskerken in stand had? Dan leef je wel in een droomwereld. Dat de media ook binnen dat reformatorisme één op één geloofd wordt. Er wordt geen onderzoek gedaan. Pieter zegt, ik weet niet wat er gebeurt. Ben je geen knecht van God, hoor. En ze nemen geen afstand. Ze leggen er ambt niet neer. Nee. Toren van Babel willen ze in stand houden. Dat is de persoonlijke toren van Babel. Nou, als ik niet van God geroepen was geweest, dan leg ik het vandaag nog neer. Jona heeft er alles aan gedaan. Alle registers uitgetrokken. Kijk, daarom kan je het ook herkennen. Ze zijn allemaal zo gewillig. En het is niet waar, hoor. Het is niet waar. No. Jonas reisde naar het andere eind van de wereld. Hij bestelde een schip en reisde naar het andere eind van de wereld. Want hij wilde zijn roeping niet vervullen. Kijk, daar heb je het. Dat ontbreekt ons aan uitbraaksels der hel. Dominees zijn wat geworden. Het is een status geworden. Die torenbouw van Babel, die gaat zich wreken. Die heeft zich toen gewroken, want God kwam neder om de kinderen der mensen te zien wat ze aan het doen waren. En dat staat in menselijke bewoordingen gesproken, want de Heer zag het al vanuit de hemel. Maar hij kwam neder, staat zo geschreven, menselijk van de oneinden en alwetende God gesproken. God wist en zag al hun vermetel en goddeloos bestaan, openbarende dat hij ze bereidde ter straf. Want die spraakverwarring, dat is nog steeds een wereldwijde straf. Als je daarmee in de schuld komt met die spraakverwarring, dat is ten eerste geestelijk, hoor. Want de Heer zegt, gij zult niet uitgaan tot een spraak die gij niet verstaat. Je moet niet denken dat dat nou in de wereldgeschiedenis tot aan de verleidende wereld ooit opgegeven wordt. Dat zal niet opgegeven worden. Nee, maar dan zou je wel begeren om naar het hart van Jeruzalem te spreken in geestelijke zin. En dat hebben we u aangetoond uit Jesaja 40, naar het hart van Jeruzalem te spreken. Dat is beginnende, waar God begonnen is. Het wordt al zo in de catechismus ook de enige troost voorop gezet. Maar dan volgt waar het kent uw ellende. En dat wordt ook in Jesaja 40 genoemd. Het volk is gras. Nou, de bloem valt af. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En de mens wil maar blijven bestaan. En de mens wil maar namaken. Maar als je nou werkelijk in de spiegel van Gods wet hebt gekeken. En je bent je eigenlijk niet doodgeschrokken. Heb je nooit in die spiegel gekeken. Nee. Want Paulus in Romeinen 7 vers 9 zegt dat de Heilige Geest die spiegel me voorhield. Dat zegt hij eigenlijk toen het gebod kwam. Heb je het er niet om gevraagd. De Heilige Geest komt om de wereld te overtuigen, ook Paulus, Saulus van Tarsus, van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan wordt het sterven in geestelijke zin. God ontmoeten. En als Christus dan tussen beiden treedt, in de straat der rechten, daar heeft God recht gesproken, daar heeft God vrij gesproken van schuld en straf. Dat eeuwige wonder. Maar er is een tijd geweest in de kerken, ook in de gezelschaptijd, werd de mens weer op de voorgrond gezet om zijn bekeringsverhaal te vertellen en al die kletspraat. Maar het ging niet meer om de Ere Gods. Ze gingen niet uit om de Ere Gods te verkondigen, om de zonde te bestraffen. En trok zich terug in de kloosters, om het zo maar eens te zeggen, want dat was het eigenlijk. Nou, daar is Gods volk niet toe geroepen. Klim op een hoge berg en verhef uw stem met macht. Dat moet publiek geschieden. Ook het getuigenis van Gods gewone volk, dat moet publiek geschieden. En niet om een wettische rat te spannen om u in beweging. Nee, dat doet de Heilige Geest. Het gaat vanzelf of helemaal niet. dat gaat ook heel vanzelf of helemaal. En wat er allemaal in de wereld gebeurt, we kunnen de wereld niet redden, want die is ten dode gedoemd. We kunnen geen volkeren redden, ten dode gedoemd. Ik breng kwaad over al vlees. We kunnen de kerken niet redden, maar ik heb mijn volk geformeerd, die zullen mijn lof vertellen. En dat is een eer, dat is een eer. Dat is een heerlijkheid. Als de heerlijkheid des Heren opgaat, en die is in Christus opgegaan. God heeft nooit zijn heerlijkheid verloren als God. Want hij is te volzalig in zichzelf. Hij heeft niet voor nodig om door mensen handen gediend te worden. Maar hij heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden om het werkverbond te vervullen. Dat heet nou het genadeverbond. Maar er zijn maar twee verbonden. Het werkverbond, het genadeverbond. En niemand zal door de werken de wet gerechtvaardigd worden. Maar Christus moest wel die wet vervullen. Tot op de laatste titel en jota. En dat heeft hij heerlijk gedaan. En die gerechtigheid die hij door zijn gehoorzaamheid heeft verworven, daarmee kunnen wij van God bestaan in de toepassing des harten. Om Jezus willen, Heren, dat we toch zouden bedenken of wij nou in het land van Syrië verkeren, in geestelijke zin, of in uw koninkrijk, in het koninkrijk van Christus, waar enkel vrede en vrijheid heerst. Naar de geest, niet naar het vlees. Maar naar de geest. Geef het ons te kennen, Heren, dat we uw lof zouden vertellen. Dies vertelt men in ons land. Al de wonderen uw hand. Opdat ons nageslacht het zou weten. Opdat de wereld het zou weten. Deze God is onze God. Hij is ons deel en zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. De dood zal hij ons geleiden. Mochten we dan schuilen in die sterke toren. Met welke Christus is. Opdat we ook gesteld worden als een toren, gelijk tot Jeremia werd gezegd, tot Ezechiël werd gezegd. Ik heb u als een toren gesteld. Om Gods lof te vertellen, ook in het bestraffen van de zonde, de roepende zonde van kerkland en volk. Verheerlijk aan uw naam en kracht, kom haastig ook weder, om Jezus willen amen. Gemeente, nog zingen van het laatste vers van Psalm 12. De boze keurt zich vrij van alle banden en draaft rondom terwijl hij het land beroert. Daar het snootste volk de teugels krijgt in handen. Daar heb je de Verenigde Naties, daar heb je de WEF, daar heb je de WHO. En het hele refendom holt erachteraan. En tot de top van eer wordt opgevoerd. Maar er ook van zo vallen. Want ze vallen van de top van eer. Heel de wereld is een tempel van dagen geworden. En die meerdere Simpson die zal die pilaren omverhalen. Vers 8 van Psalm 12. ontvangen met biddende harten de zegen der zeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.